vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Beste luisteraars, leuk dat jullie allemaal weer luisteren. Vandaag gaan we de nieuwsitems van maart 2026 bespreken. As always, my wingman on the other side of the line, Sjoerd Brugink. Dag Sjoerd.
Hi Marco, alles goed?
Ja, heerlijk. Ben er weer klaar voor. We hebben besloten het voor Lubach af te hebben. Het is nu maandagavond, dus moet ons gelukken toch?
Ja, volgens mij hebben we, dit zijn 6 onderzoeken, maar volgens mij gaan we er als een trein doorheen. Het zijn allemaal, het is een mooie verzameling aan onderzoeken.
Ja, en verder alles goed met jou?
Jawel, jawel, zeker wel.
Griepseizoen overleefd?
Nou, als patiënt heb ik hem nog niet gehad, maar de praktijk zit er nog vol mee inderdaad.
Ja, nou, ik heb al een stuk of 2 opgepikt. Dan denk ik, oh, dat is helemaal niet helemaal vlot. Het is allemaal van die net niet ziek, maar wel heel lang hoesten verhalen. Heb jij die ook? Of gaan ze in het westen, gaat er wat anders rond?
Ja, de hele scala, joh. De kwetsbare patiënten die heel ziek worden, snotneuzen, kinderen, alles komt langs. Ja. Dat is nou juist het mooie aan de huisarts zijn, toch? Je ziet alle hoeken van de samenleving.
Ja, dat ook. Ja, en iedereen wil tegenwoordig PSA laten prikken bij mij. Ik weet niet, bij ons even nieuws heeft gestaan, maar dat is opeens hot and happening.
Ja, of PSA met testosteron.
Oh ja, nee, testosteron, dat zit in Twente wel goed. Daar twijfelt niemand aan. Of je durft dan niet meer naar de dokter. Dat kan natuurlijk ook.
Nou, dat is hier in het
Westen. Testosteron is strak. Altijd goed, dokter.
Ja.
We hebben vandaag 6 mooie items. Daarnaast is er nog een column van Tasja de Koning. Dus ook allemaal leuk om te luisteren. En we moeten nog even de nieuwe AI-search van Huisarts en Wetenschap bespreken.
Ja. Dat is toch wel erg leuk.
Ja, ja. Dus de AI neemt je leven over, ook binnen HNW, blijkbaar weer. En daar is nu een AI search tool. Dus als je nu naar de HNW-site gaat, dan kun je de AI gebruiken om een zoekopdracht te beantwoorden. En ik moet zeggen, ik vond hem eigenlijk wel leuk. Je krijgt, hij binnen huisartsenkaders zegt hij wat hij weet. Dus vragen die hij niet weet, zegt hij ook gewoon netjes. Dat vind ik eigenlijk ook wel fijn. Dus hij houdt een soort van kaders. Hij verzint niet wat. En ik vond het zelf wel aardig. Ik had zelf gedacht, ik ga even een beetje een lastige vraag stellen. Van, werkt de griepprik? Nou, die is voor velerlei uitleg uitlegbaar. En daarvan zei hij netjes daarbij immuungecompeteerde dat geadviseerd werd. En bij zulke bevolkingsgroepen, wel leeftijd. En daarna kwam ik op een heel leuk artikel van, een Vlaams artikel volgens mij, waarbij huisartsen de incidentie van griep, hadden ze gewoon 2 huisartsengroepen vergeleken met griep. Wel gevaccineerd, niet gevaccineerd. En dan kreeg degene die wel gevaccineerd was, kreeg voor de helft minder virale infecties. Nou, dat wist ik eigenlijk niet.
Dus, maar dat was je vraag niet dus?
Nee. Nee, maar het was ook een beetje een vraag. Ja, werkt griepprik? Dat is natuurlijk, ja. Het is natuurlijk wel, ik dacht, ik wil even iets moeilijks doen.
Nee, ja, inderdaad, hartstikke leuk. Je merkt ook, hè, waar we vroeger altijd aan het googelen waren. Ja, dan, ja, nu nog steeds, hè, open je Google en je hebt gelijk een AI-assistent. En dan, ja, daar maak je gewoon gebruik van. En ja, dat werkt gewoon het snelst. En ja, dus, zo ben je HNW gewend om dan artikelen, een lijst van artikelen te krijgen als je een zoekterm invult. Maar nu heb je ook gewoon een kant-en-klaar antwoord. En dan weet je daarvan dat dat heel huisartsgericht is. Hè? Dat is het antwoord wat we in Nederland als huisartsen willen vinden. Dus zeer, zeer toepasbaar in de praktijk, denk ik. Ja,
ja, leuk. Leuk.
We worden wel verwend, hè? Dus zoeken is steeds makkelijker. Maar ook wel weer steeds minder doorgrondelijk waar nou de informatie vandaan komt. Want als je zelf een artikel opent en daar in dat artikel moet scharrelen, dan heb je, dan weet je veel preciezer waar het vandaan komt dan als het, ja, binnen 10 seconden opgelabeld wordt.
Dat klopt. Bij HNW is het wel zo dat die artikelen vaak wel referentie staan naar de artikelen zelf. Dus de samenvatting, de omstandigheden.
Ja, nee, precies. Maar ja, de mens is lui. Hè? Dus de kans dat je daarop doorklikt is minder groot als je gewoon het antwoord voor je neus hebt.
Nou, ik denk niet dat jij persoonlijke fouten moet generaliseren naar de groepen, Sjoerd.
In deze denk ik dat wel.
Dat denk je. Dat vond ik, een oude huisarts zei ooit tegen mij, onderschat nooit de kracht van luiheid. En die zin is heel vaak toepasbaar. Of grappig om te zeggen.
Heerlijke zin.
Ja, heerlijke zin. Ja. Oké, nou, wij doen het even zonder AI. We gaan even een old school podcastje maken.
Ja, en, zonder luiheid ook.
Zeker zonder luiheid. Dus we beginnen met het eerste artikel. En dat is dat de Gezondheidsraad heeft een concrete aanbeveling gedaan om de eiwitinname te verschuiven van voornamelijk dierlijke naar meer plantaardige bronnen. Met het oog op gezondheidswinst, als wel een lager milieu-impact. En dat is een gedeeltelijke update van de richtlijnen goede voeding. En daarmee kijken ze eerst naar de wetenschappelijke literatuur over de relatie tussen verschillende eiwitbronnen en het risico op chronische ziektes, waaronder hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. En daarnaast werden gegevens over milieu-impact en voedselveiligheid meegenomen. Vond ik al meteen een tricky one. Daarna komt er een best wel, vind ik, vrij strenge aanbeveling. En dat zeggen eigenlijk de voornaamste aanbevelingen zijn terug te brengen tot de consumptie, het beperken van de consumptie van rood vlees tot maximaal 200 gram per week. Het beperken van bewerkt vlees tot een minimum. Het verhogen van de inname van peulvruchten, bonen, linzen en kikkererwten tot 250 gram per week en het dagelijks gebruik van 15 tot 30 gram ongezouten noten. Verder 100 gram duurzaam gevangen of geweekte vis, bijvoorbeeld vette vis, onbewerkt wit vlees en eieren kunnen in beperkte mate als aanvullende eiwitbronnen worden gebruikt. En verder moet je ook nog een brede groep van plantaardige productengroepen gebruiken om zoveel mogelijk verschillende voedingsstoffen binnen te krijgen. Ja, ik vond, ja, het klinkt allemaal heel goed, maar ik dacht, jeetje, daar moet je maar zin in hebben. Wat dacht jij ervan?
Ja, ze moeten het wel concreet maken. Dus ja, dit is natuurlijk een aanbeveling. Ja. Het is niet een wet. Maar ja, als je dan een aanbeveling doet, vind ik het wel heel fijn dat ze gewoon concreet, hoeveel gram dan en hoe vaak per week. Het is wel leesbaar daardoor. En dan kan je jezelf of een patiënt wel aan meten.
Misschien een minuutje erbij of zo, dat je ook even concreet betekent, wat betekent dat? Wat eet ik nou maandag?
Nou, die zaten er niet bij, hè? Dus voorbeeldminuutjes, die hingen niet aan het artikel.
Maar dat is misschien weer een mooie taak voor AI.
Of een mooi verdienmodel.
Ja, dat ook. Nou, met vlees- en zuivervangers kunnen ook de overgang van meer naar meer plantaardig voedingspersoon kan dat vergemakkelijken. Het probleem daarvan is wel dat de bewijs over de lange termijn effecten op chronische ziekten is nog heel beperkt. Dus daar kunnen we eigenlijk nog niet zoveel van zeggen. Dat vind ik ook wel echt een minpunt aan, aan deze update. En dat heeft ermee te maken dat er weinig echt goede RCT's zijn die dat soort gezondheidseffecten met elkaar vergelijken. Meestal is het natuurlijk observationeel onderzoek. Maar ja, de meeste mensen die plantaardig eten, die doen dan vaak ook wel een paar andere dingen anders. Meestal beter. Die zijn gewoon bewuster met hun levensstijl bezig of wat dan ook. Dus om daar nou een causaal verband uit te halen, dat is moeilijk. Maar de lijn is wel dat je als huisarts en als praktijkondersteuners wel aanbevelingen kunt doen om patiënten veilig advies te voorzien voor meer plantaardige eiwitbronnen. Rood vlees en bewerkt vlees te beperken.
Nee, ik ben het wel met je eens. Het onderzoek naar voeding is super moeilijk. Er is in wezen heel weinig. Aan de andere kant ook weer een eindeloze hoeveelheid aan rapporten van ook van de Gezondheidsraad op specifieke onderdelen. Maar om daar toch zeg maar hele concrete aanbevelingen uit te doen, om daar toch echt een goede evidence achter te hebben, dat hebben ze echt wel knap gedaan. Dat vind ik juist het mooie van dit rapport.
Ik vind wel dat het ingewikkeld is dat je zowel op duurzaamheid zit als op gezondheid. Dat is prima als je allebei belangrijk vindt, want dan is het niet zo moeilijk. Dan kun je dat voor allebei doen. Maar als ik nou een lekkere vorm van democratie stemmer ben, en dus niet zo, maar wel gezond, een gezonde man, dan wat moet ik nu? Want ik kan niet zo goed het onderscheid maken tussen wat nou duurzaam is en wat nou gezond is.
Ja, het zit wel primair op de gezondheidswinst. Hè? De primaire preventie, hè? Daar zit het vooral op. Hè? Dus dat was waar ze naar keken. Van, kan ik cardiovasculair risico voorkomen? Kan ik kanker voorkomen? En dan daarbij pakten ze ook de milieu-impact. Dus dat was wel echt secundair. Ja.
Dus ook een forumstemmer, ik kan niet meer uit de voeten, denk je?
Die leest het denk ik niet.
Nou, invullend. Zullen we naar het volgende artikel?
Ja, het lijkt me wel, want dat is ook wel weer zo'n groot onderwerp. Namelijk Glie, deelname en uitval bij de gecombineerde leefstijlinterventie Glie. Wie en waarom? Wie valt er nou uit? Ja, want uit onderzoek blijkt dat 90% van de aanmelders na de intake start met de Glie, maar slechts 60% maakt het af. Vooral mensen met een lager inkomen of migratieachtergrond die stoppen voortijdig. Een goede uitleg bij de verwijzing en maatwerk tijdens een traject zijn cruciaal om deelnemers gemotiveerd te houden. Nou, iets meer in detail is het zo dat sinds 2019 de zorgverzekeraars de Glie vergoeden. En het RIVM die onderzocht de mate en de redenen van uitval uit een analyse van declaratiegegevens, het Glie-register en CBS-data over bijna 137.000 personen die tussen 2019 en 2024 een intake hadden, bleek dat ongeveer 90% na het intakegesprek start met de Glie. Mm-hmm. En van de groep rond ongeveer 60% het hele programma, het tweejaarlijkse programma, af. En mensen met een lager inkomen, een migratieachtergrond of praktische opleiding, die starten minder vaak en die stoppen dus ook eerder. Mm-hmm. Dus naast deze cijfers hielden ze de onderzoekers ook interviews. 67 deelnemers, uitvallers en afronders. Ook nog 5 focusgroepen met leefstijlcoaches en verwijzers. En daaruit bleek dus in die kwalitatieve analyse dat uitval vaak ontstaat door onvoldoende aansluiting bij de behoeften van de patiënt, gebrek aan nieuwe kennis of praktische handvaten die het biedt en een slechte klik met de coach of de groep. En mentale of fysieke problemen speelden ook een rol. Geïnterviewden benadrukken het belang van maatwerk zoals mentale ondersteuning en praktische adviezen afgestemd op de persoonlijke situatie. En dan die leefstijlcoaches en verwijzers die noemen als redenen om niet te starten de verplichting van de groepsbijeenkomsten, de lange duur van het programma en de moeite om het traject in te passen in het dagelijks leven, mentale of fysieke problemen. Ze adviseren verwijzers eigenlijk om te beoordelen eerst of andere hulp nodig is, mm-hmm. zoals de schuldhulpverlening of psychische zorg, voordat ze nou verwijzen naar de Glie. Ja, verder die niet-starters, die hebben ze niet kunnen vangen, want die wilden niet deelnemen aan de interviews.
Die willen helemaal niks.
Is dus een gat in het inzicht, beperkte informatie daarover. Ja. En ook de digitale varianten, die zijn ook wel steeds wat populairder aan het worden, die zijn niet meegenomen in dit onderzoek. Mm-hmm. Dus ja, de conclusie is dat het eigenlijk belangrijk is dat verwijzers weten welke programma's in hun regio beschikbaar zijn, zodat ze gericht kunnen verwijzen. Want meer informatie, inclusief een kaart met erkende, ook online Glie-programma's per gemeente, die is te vinden op Loket Gezond Leven. Dat is een website van Loket Gezond Leven. Heb ik inderdaad op zitten kijken. Ja, dat is het landelijke aanbod, staat daar goed op beschreven. Maar bijvoorbeeld in mijn regio, dat is Rijn en Duin, is de grote regioorganisatie. Die hebben ook wel een mooi overzicht over de regionale Glie-aanbieders al hier.
Ja. Nou, ik moet terugdenken aan Tobias Bonte. Met hem heb ik een podcast 2-3 jaar geleden opgenomen. Healthy Heart Studie. En dat was een studie die beëindigde nadat de Glie al gestart was. En dat was ook een soort van Glie-interventie. En daar was eigenlijk heel netjes, hebben ze netjes uitgezocht dat zo'n interventie helemaal niet goed werkt. Dat de opbrengst gewoon heel laag is daarvan. Toen zei hij ook wel, ja, nu had ik gedacht dat mensen me gingen bellen van wat moeten we met die Glie? Maar dat is niet gedaan, want het liep al overal al. En dat is ook wel, ja, ik denk dat een aantal van de punten die ze noemen wel terecht zijn. Maar ik denk dat met name ik weet niet of het psychische zorg is. Mensen zijn er gewoon nog niet aan toe of zo. Het is ook niet. Ja, hoe kijk je ernaar? Ik heb het idee dat het altijd zo. Ja, je biedt maar weer wat aan. Maar mensen moeten wel in staat zijn hun gedrag te veranderen.
Ja,
Dat zit echt dieper dan je met zo'n glie kunt bereiken. Voelt soms als zo'n moedje. Ja. Dat doen we dan maar, want dat hoort erbij. En die mensen zijn ook al... Maar soms zie je al het kopje al en denk je... Ja, dit gaat natuurlijk niks worden.
Ja, de hoop is dan het gecombineerde leefstijl. Zo van, ja, we beseffen dat bewegen, voeding, psyche... dat allemaal net zo belangrijk is. En voor de een is het ene wat belangrijker... en voor de ander het andere. Dus zo'n glie, dat spreekt aan. Omdat je dan denkt, ja, dat wordt allemaal behandeld. Al die facetten. Maar ja, in de praktijk hoor je inderdaad... veel kritische geluiden van patiënten... En daarbij speelt ook nog eens een rol dat een deel van de patiënten toch daaraan begint en daaraan meedoet, omdat ze de hoop hebben om medicatie vergoed te krijgen, de gewichtsreducerende medicatie. Dat hangt ook nog een beetje boven die glie, vind ik altijd.
Ja.
Is dat in jouw regio ook zo?
Nou, wel een paar. Nee, de meeste mensen daar niet heel gericht mee bezig zijn. Dus het is een reden. Maar er is ook een reden waarom mensen met gezondheidsrisico's lopen waar ze mee lopen. Ik bedoel, dat is vaak niet een... Bij de meeste mensen is dat niet een gebrek aan kennis. Die weten ook wel dat het gewicht dat ze hebben, dat niet gezond is. Dat is een reden waarom ze dat nog niet veranderd hebben. En dan voelt zo'n glie een beetje opgelegd. Terwijl je moet eigenlijk het veel meer bij het... Uiteindelijk moet je toch naar een intrinsieke motivatie om iets te willen veranderen. En dan moeten... En dan, nou, dan vind ik bijvoorbeeld die schulphulpverlening of een psychisch probleem, wat ik denk dat vaak speelt, of een leefstijl of een levenssituatie waarin er gewoon geen ruimte voor gezondheid is. Ja, maar dat gaat veel dieper. Dat los je ook niet op met zo'n glie.
Nou ja, dat vond ik ook. Dus nieuwsbericht die heeft vooral als conclusie van... Ja, je moet maatwerk zoeken. Hè? Je moet weten als verwijzer welke verschillende glieaanbieders er zijn. Maar ik zat ook wel... Ja, liever als verwijzer zou ik liever de boodschap hebben... Ja, glie moet inhoudelijk dat maatwerk leveren. Dus die moet dat maatwerk opzoeken voor de patiënt. Wat heeft deze patiënt nodig?
Ja, ja.
Snap je?
Maar je zou kunnen zeggen... ik zou niet zo gek vinden als je gewoon de vragenlijst invult... en gewoon zeggen en ook tot de conclusie komt... jij bent nog niet aan de glie toe, want het blijft toch veel een inhoudelijke verandering. Maar je moet wel met de neus dus een beetje die kant op staan... Ja, als je daar naartoe wordt gestuurd omdat de dokter het een goed idee vindt, dat werkt natuurlijk niet.
Nee, er moet zeker een motivatie zijn om daarmee aan de slag te gaan. Maar dat hebben de meesten ook wel. Het is alleen zo verdomd moeilijk om leefstijl aan te passen.
Ja, maar dan moet je dat, denk ik, dat je dat ook moet accepteren. En dan zeggen, oké, dan moeten we eerst aan die motivatie gaan werken. Want anders gaan we met een half motivatie dat glied trekt in. En dan zijn we daarna aan het eind ervan teleurgesteld dat het niet heeft gebracht wat we hadden gedacht.
Maar zou dat niet onderdeel moeten zijn van die glie?
Dat is een... komen we nu in een semantische discussie? Nee, maar ik begrijp... Nee, ik begrijp wat je zegt hoor. Nou, misschien is het ook wel... Misschien denk ik soms ook wel... Sommige problemen zijn nog steeds meer maatschappelijke problemen... en zijn ook te groot om door een eerste lijns glieprogramma... wat dan ook op te lossen.
In ieder geval staat buiten kijf dat die leefstijl... Ja, dat is het allerbelangrijkste. Dat is het fundament... Van gezondheidswinst voor mensen met overgewicht en obesitas.
Ja. De volgende artikel.
Kom maar door.
Factoren van vermoeidheid bij COPD. Een Nederlands cross-sectioneel onderzoek blijkt dat 51% van de patiënten met COPD ernstige vermoeidheid rapporteert. En dat is sterk geassocieerd met benauwdheid, vermoeidheid gerelateerd catastroferen, slaapkwaliteit en pijn. De onderzoekers hebben een cross-sectioneel onderzoek met baseline data van een multicenter longitudinaal observationeel onderzoek gedaan. Nou, die mag je even uitschrijven. En dan hebben ze gekeken naar hoe vermoeidheid samenhangt bij klinisch stabiele patiënten met COPD uit de eerste en tweede lijnzorg. Dat werd gemeten hoe moe je was met de CIS-fatigue vragenlijst. Score van 8 tot 56 punten. Meer dan 36 punten, dan had je toch een ernstige vermoeidheid. En dan gekeken op factoren uit verschillende domeinen. De medicatie, persoonlijke factoren, COPD-gerelateerde factoren, fysieke, psychologische en systemische factoren. En dat zijn in een grote database gestopt. Onderzoek was niet zo heel groot. Van de Ik weet niet hoe ze die opgesnord hebben, maar er waren 557 mensen geïnteresseerd. En hebben ze 247 mensen geïncludeerd. De gemiddelde leeftijd 67 jaar, 40% was vrouw. Nou, toch wel redelijk COPD, FVV1 van 57%, wie lekker in de data zit. En die eerder genoemde CIS fatigue score van 36 punten. En 51% rapporteerde van de ernstige vermoeidheid. Dan hebben ze dat met elkaar vergeleken en dan alle significante factoren uit de afzonderlijke domeinmodellen, die verklaarden 46,6% van de variatie in vermoeidheid. Dus als je dat allemaal zou behandelen en weg zou nemen, zou je ongeveer de helft van die vermoeidheid weg kunnen nemen van de mensen met COPD. En dat zijn de belangrijkste factoren daarvan waren benauwdheid, vermoeidheidsgerelateerd catastroferen, slaapkwaliteit en pijn. Die waren onafhankelijk significant geassocieerd met een hogere vermoeidheid. Daar zit ook meteen wel een beetje het manco, want het opzet is een cross-sectioneel design. En daarmee kun je geen causaal verband vaststellen. Dus je weet niet wat veroorzaakt.
Ja, dat is de belangrijkste beperking altijd van alle cross-sectionele onderzoeken. En hier ook echt de allerbelangrijkste beperking, ja.
Daarnaast is er mogelijk een selectiebias, omdat een aanzienlijk deel van de geïnteresseerden die niet deelnam, omdat de deelname vrij belastend leek. Nou ja, dan heb je een soort selectie op de mensen die denken, nou, dit kan ik wel. Dus dat zouden mogelijk de wat gezondere mensen kunnen zijn. Dus het effect kan misschien nog wat groter zijn. Maar zij zeggen van, nou, dat is dan misschien wel zo, maar je zou wel, dus je houdt nog steeds die vier factoren, de benauwdheid, vermoeidheidsgerelateerd catastroferen, slaapkwaliteit en pijn, die blijven overeind staan. En je zou natuurlijk wel, los dat je mensen met COPD goed moet instellen, zou je ook aandacht kunnen hebben voor dat stukje, zodat ze in ieder geval minder vermoeid door het leven kunnen gaan. Dus psychologische ondersteuning of slaapinterventies.
Ja, dat is dan de crux, hè? Als je die factoren dan identificeert, dat je daar ook een interventie op kan toepassen. Ja. Dus dan zou je daar inderdaad, ja, wat doe je nou met die, ja, wat kun je daarmee? Wat is, ik vind het wel een mooie term thuis, vermoeidheid gerelateerd catastroferen.
Nou, dat je, ik heb het weer met Google en dan krijg je een AI antwoord. Even kijken of ik er nog voorop staan.
Je kan je er wel iets bij voorstellen.
Ja, dus je wordt destructief denken, waardoor de vermoeidheid, dus je denkt, oh mijn god, mijn hele leven gaat stuk, want als ik niet zo moe ben, dan kan ik helemaal niks meer. Dan, ja, dat is niet een hele fijne gedachte en dat trek je dan nog verder naar beneden en daardoor heb je nog meer last.
Ja, dus er zit dus ook een soort irrationeel, dus je bent moe, maar je maakt het nog erger door dat catastroferen. En ja, waarom is dat belangrijk om te identificeren? Omdat je er iets aan kan doen misschien door psychologische ondersteuning.
Ja.
Dus dat is dan de boodschap, denk ik, van het identificeren van die risicofactoren. Van, je moet er wel iets mee kunnen. Anders heeft het identificeren van die factoren...
Nou, maar dat is natuurlijk iets wat je met psychologische ondersteuning herkennen. Dat is een angst, is een niet-reële gedachte. Dat is ook eigenlijk wel een aanpak die je normaal doet bij vermoeidheid. Of zeker bij bijvoorbeeld slaapinterventies. Mensen kunnen niet slapen en dat is, nou, dan heb je ook een mooie catastroferen. Het is nu 2:00, ik slaap nog steeds niet. Nou, dat is natuurlijk ontzettend catastroferend voor je verdere slaapgedrag. Dus dat herkennen en daar kun je natuurlijk wel op handelen.
Ja, zeker.
Volgende onderzoek?
Precies. Kwalitatief, nou goed, dit is wat het is. Prima. Mooi klein onderzoek.
Precies. Soms is het ook onderzoek. Gewoon dat wat het is. Dat is wat het is.
Dat is wat is het. Ja.
Ik schrijf even een tegeltje mee.
Wat staat erop?
Het is wat het is. Dat is wat het is.
Volgende onderzoek. Het vierde onderzoek dat we bespreken. Nou, we zijn al op de helft. Gaat weer over AI. Altijd leuk om onderzoek naar te doen. Omdat het zo recent onderzoek allemaal is. En... de conclusie is AI beïnvloedt mentale gezondheid van de zorgmedewerkers positief.
Yeah.
Kun je gelijk al wat mee van voorstellen. Nou, waar gaat dit dan over? AI kan ondersteunen bij documentatie, communicatie en diagnostiek. En hierdoor kunnen zorgprofessionals efficiënter werken. Maar wordt het er ook leuker van? Ja, blijkt uit een recent internationale review.
Nou, dat was een hele korte studie.
Maar wel
studie.
Onder voorwaarden. Oh. Ja, zal ik er iets meer over vertellen?
Nou,
ja, die onderzoekers die deden een scoping literatuur review. ja, dat betekent heel beschrijvend, hè? Dus helemaal niet met cijfertjes en dingen, maar heel beschrijvende review. Mm-hmm. Met de vraag of interventies met AI de mentale gezondheid van zorgmedewerkers beïnvloedt. Ze includeerden 20 onderzoeken uit meer dan 1500 onderzoeken die dus daar wat over zeiden. Mm-hmm. Eigenlijk was het best wel een ratje toe aan onderzoeken. Soms wel kwantificeerden ze iets op stress of op burn-out, maar vooral heel kwalitatief en beschrijvend waren ook die individuele 20 onderzoeken. Maar ze keken naar AI-ondersteuning bij documentatie en rapportage en in een minderheid bij diagnostiek en klinisch redeneren. En 4 van die 20 onderzoeken die focusten specifiek op de huisartsenzorg. Bijna alle onderzoeken concludeerden dat ondersteuning met AI zorgde voor een afname van administratietijd, met een betere focus op de patiënt en minder ervaren stress bij zorgmedewerkers. De auteurs die benoemen wel 2 belangrijke voorwaarden, namelijk een implementatiestrategie is van groot belang. AI moet namelijk goed in te passen zijn in bestaande werkprocessen, zodat er geen nieuwe administratieve taken worden veroorzaakt. Een voorbeeld is dat bijvoorbeeld bij spraakgestuurde rapportages, die kunnen langer zijn en dan is menselijke controle weer nodig, waardoor AI de werkstress weer in bepaalde mate kan vergroten. Ja. Het tweede punt wat ze benadrukken is dat efficiëntie kan zorgen voor meer werk. Dat is een beetje paradoxaal, maar doordat per patiënt minder tijd nodig is, is het verleidelijk om dan meer patiënten aan te nemen. Dus meer werk te verrichten. Ja. Voorbeeld is dat eigenlijk ook gebeurd in de afgelopen tientallen jaren bij het versturen van brieven. E-mail is dat veel efficiënter geworden, maar de dagen van zorgprofessionals zijn niet rustiger geworden, mogelijk zelfs drukker, omdat er gewoon veel meer e-mails daardoor worden verstuurd. Ja wel grappige voorwaarden die ze benoemen. In ieder geval is goed inzicht nodig, want de toepassing van AI in werkprocessen, die kan dus de mentale gezondheid waarschijnlijk wel verhogen. Van de gezondheid van zorgprofessionals hebben we het dan hier over. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Inzicht is nodig hoe samenwerking tussen de mens en AI passend is in de huidige werksituatie. Dan kan het veel opleveren met een legio aan toepassingen. Bijvoorbeeld het soepel importeren van nieuwe patiëntendossiers, het laten uitschrijven van rapportages, het vlug doorzoeken van patiëntdossiers. Veel mogelijkheden, maar het moet wel goed aansluiten bij de werkprocessen die gebruikt worden.
En dus het moet een bestaand probleem oplossen. Als je dat niet heel scherp hebt, dan ga je soms met dingen mee omdat het wel sexy of wel leuk klinkt. Maar als het niks oplost, dan kost het vaak meer tijd. Dan moet je het niet doen. Hier leerde ik ook een beetje uit wat natuurlijk ook de innovatieslag ook van automatisering voor AI is geweest. Is dat we zijn gewoon veel efficiënter geworden. Maar we moeten wel zorgen dat de zorgverzekering daar geen lucht van krijgt. Want dan zegt hij, ja, je kunt hetzelfde werk in met 30% van de moeite met die AI erbij. Dan betaal je ook 30% van het inkomen wat je erbij hoort. Dan moet je maar wat harder werken. Of dan moet hij gelijk even hard werken.
Ja, dat is inderdaad een facet. Nou, ik zat meer in de positieve sfeer van, er is zoveel negativiteit als in de dubbele vergrijzing. Alles wordt onbetaalbaar. En eigenlijk het enige lichtpuntje wat je dan ziet is dat AI. Hè, dat AI die gaat gewoon ontzorgen. Als je dat goed... we weten nu nog niet precies hoe, maar dat is toch een lichtpunt in de komende jaren voor de zorg.
Nee, klopt. Ik merk nu al, het kan ook nog eens een keer al die klusjes weghalen. Dingen, dit is echt zonde van ons tijd. Ook die, als ik denk, schrijf van rapportages, waarvan ik ook denk, wie leest dit nou? Er zijn zoveel dingen, dat is natuurlijk wel gek, hè? We houden ook dingen in stand die volgens mij gewoon heel veel tijd kosten, maar waar überhaupt ook niet altijd wat mensen aan doen. Ik denk dat als jij gewoon een paar grappen in de jaarrapportage zet, dat er niemand dat opvalt.
En dan hangt er vanaf aan wie je die jaarrapportage stuurt.
Ja, jij maakt ook elk jaar een jaarrapportage. Ja. Wie leest dat?
Nee, dat is waar. Hey, en moeten we het eigenlijk over, want wat de toepassing is nu natuurlijk de spraakherkenning. Ja. Maak je daar gebruik van?
Ja. Ja, vind ik super handig. Nee, het scheelt me echt tijd. Ik denk dat een paar minuten per, wat zal het dan zijn? 2 minuten of zo per consult? Nou, misschien is dat veel. Maar het is wel elk consult, ik merk gewoon dat ik gewoon tijd over heb. Het tricky is wel, wat er hier ook werd genoemd, dat als je rapportages zijn, wel, mijn rapportages zijn slechter. Want hij verzint het wel. Als ik het zelf opschrijf, dan schrijf ik het heel punctueel op.
Maar corrigeer jij dan wel voldoende de rapportage?
Nee, dat kost me dan nog wat tijd. En ik merk nu dat ik denk, ja, nou, misschien niet helemaal zoals ik het had bedacht, maar het staat er wel goed. Dus dat je dat soort gedachten
krijgt.
Precies,
en dan gemakshalve denk je, ja, het staat
dus er zit echt wel, daar zit ook wel weer een gevaar in. Dat het staat er dus iets minder goed. Het staat er voor 80-90% als ik het zelf had opgeschreven. Maar ja, als ik dat moet gaan doen, ben ik weer 2 minuten.
En gebruik jij dan een algemene prompt? Of heb jij zelf je prompts ook nog geïndividualiseerd?
Nee, ik heb een algemene prompt. Ja. Hoe doe jij dat? Want als ik het ga corrigeren, dan ben ik mijn tijd weer kwijt. Dus ik merk dat ik een soort hybride vorm heb, dat ik het meestal wel doe, of dat ik hem aanzet. Ja. Maar als het hele kleine, simpele klachtjes zijn, keelpijn, ja, dan kan ik AI wel aanzetten, dan schiet er niet op. Maar bij wat ingewikkelde verhalen, dan zet ik hem altijd aan.
Nee, maar je kan dus, als je ziet dat hij toch niet zo opschrijft zoals jij het wil, dan kan je een prompt schrijven om dat aan te passen. Maar daar mis ik ook de tijd voor om daarin te investeren. Want dat schijnt echt een belangrijke investering te zijn. Mm-hmm. Dan komen er kwalitatief veel betere rapportages uit, zoals jij het wil. Maar daar heb ik ook zelf geen ervaring nog in opgedaan. Maar daar zit denk ik wel nog een stuk winst.
Ja, ja, absoluut.
Behalve natuurlijk de evidente winst dat je de patiënt een keer aankijkt in plaats van het computerscherm.
Ja, ja, dat vind ik. Dus mijn gesprekken zijn ook veel, veel leuker of makkelijker geworden of zo. Dat artikel dat het een positieve gezondheidseffect heeft op de dokter, daar ben ik het wel mee eens.
Nou, mooi, hier gaat nog heel veel in gebeuren. Ja. Zullen we, voordat we verzanden in een hele lange podcast, door naar het volgende artikel?
En Lubach over 20 minuten, dus ik denk dat we het gaan redden.
Kom maar door.
Nou, dat is ook een positief puntje. Geen bewijs voor de breast implant illness. Dat is een Nederlands onderzoek. Er blijkt geen volgrisico te zijn op aspecifieke lichamelijke klachten bij borstkanker overlevenden met siliconen borstimplantaten. Die huisartsen kunnen patiënten daarin geruststellen over het hebben van breast implant illness. De achtergrond is dat veel vrouwen met een borstkanker die kiezen na mastectomie voor een borstreconstructie met een borstimplantaat. Er is heel veel discussie geweest, ook in de media, van ja, over een mogelijk verband tussen implantaten en aspecifieke klachten zoals vermoeidheid, pijn en concentratieproblemen. Nou, er is een Nederlandse retrospectief cohortonderzoek gedaan. Ontvingen borstkankeroverlevenden uit 6 ziekenhuizen een vragenlijst over 18 symptomen die geassocieerd waren met breast implant illness. En daarnaast kregen ze een vragenlijst over andere tevredenheid van met hun borsten en hun mentale, fysieke en psychologische en sociale welzijn. Best een grote club, 6020 vrouwen, waarbij een response rate was van 64%, wat ook wel netjes was. Gemiddelde follow-up van 13,7 jaar. En die werden onderverdeeld in een groep met een borstimplantaat. Dat waren 1821. En zonder borstimplantaat, dat waren 4199. Nou, het belangrijkste resultaat. Geen van de 18 symptomen die kwamen meer voor in de SBI, de borstimplantaatgroep, dan in de andere groepen. Ook de combinatie van 4 of meer klachten werden even vaak gemeld. 20,7 tegenover 21,2% relative risk van 0,98 met een betrouwbaarheidsinterval wat doorheen loopt. En vrouwen met implantaten haalden zelfs minder vaak ernstige klachten. De vrouwen uit de implantatengroep rapporteerden volgens de secundaire uitkomsten, dus dat was naar die andere vragenlijsten, wel een significant lagere tevredenheid met hun borsten, evenals een minder verminderd fysiek en psychosociaal welzijn met betrekking tot de borsten. Dat is natuurlijk wel onderhevig aan bias, want er is misschien iets waarop de vrouwen die een implantaat nemen, dat een andere groep is, dat die in het begin al minder tevreden zijn, of dat er iets anders is in die groep is dan de vrouwen die dat niet doen. Ja. Gaat dit onderzoek, daar heb ik niet opgezocht waar dat van is, maar dat is wel een, je kunt wel aannemen dat het niet helemaal dezelfde groep is. Dat is een beperking. Een andere beperking is dat is zelfrapportage, dus informatiebias. En je mist nog steeds 36%, die hebben niet gereageerd. Dus je hebt ook een non-response bias, want misschien zat daar wel wat in die groep. En het ontbreken van echt diagnostische criteria. Het blijft een beetje vaag wat breast implant illness is, want het zijn ook vage klachten. Maar dit onderzoek suggereert dat er eigenlijk geen aanwijzingen zijn dat siliconen, borstimplantaten na een oncologische reconstructie tot meer breast implant illness klachten kan leiden. En juist in de huidige tijd, waarin er veel negatieve aandacht voor dit onderwerp is, is het met name op sociale media, kan het helpen om de patiënten hier goed in te informeren en ook waarschijnlijk gerust te stellen. Dus leuk onderzoek. Ik krijg de vraag niet zo veel vaak, maar ik vind het wel. Ja, het is toch een stukje lichaamsvreemd materiaal in je lijf. En als je dan in de media van alles erover hoort, ja, ik snap hem wel dat je daar dat wat onrust geeft.
Ja.
En er zijn natuurlijk ook wel, dit is vaag. Dit is natuurlijk niet die lekkende. En er zijn natuurlijk ook andere illnesses die wel met implantaten te maken hebben, waarbij ze gaan lekken. En dan dat is een wat ander verhaal. Maar ik denk dat onderscheid heel moeilijk te maken is.
Ja, precies. Dus ook het onderscheid, hè, dit zijn vrouwen die een borstimplantaat hebben omdat ze geopereerd zijn voor borstkanker. Er zijn natuurlijk ook een hele grote groep vrouwen die een borstvergrotende operatie hebben gehad. Daar is ook heel veel ophef over. Dus het is heel moeilijk, denk ik, voor de leek om dat uit elkaar te houden.
Ja. Laatste onderzoek. Sjoerd, take it away.
Ja, mooi klein onderzoek uit Nederland. Gaat over een geruptureerd abdominale aorta-aneurysma herkennen tijdens de haptriage. Want uit een case control onderzoek blijkt dat patiënten met een geruptureerd abdominaal aorta, zal ik het maar AAA noemen, anders wordt het elke keer zo'n mondvol, dat werd gemist op de huisartsenpost. Dan was er vaker een acuut begin van de pijn, vaker transpiratie en vaker een uitgesproken bezorgdheid. Dus ook belden ze vaker 's nachts dan controlepatiënten met vergelijkbare krachten. Want een AAA komt zelden voor en heeft geen specifieke symptomen, wat de triage ervan uitdagend maakt. En Utrechtse onderzoekers voerden een retrospectief matched case control onderzoek uit van 2013 tot 2023. Ja, het komt nou eenmaal niet zo heel vaak voor. Met data van 4 huisartsenposten om kenmerken te identificeren die samenhangen met een gemiste AAA-diagnose. Ze vergeleken triagegesprekken van 20 patiënten bij wie een AAA was gemist. De mediaan was 66 jaar, 25% was vrouw. Met 80 controlepatiënten van hetzelfde geslacht, dezelfde leeftijd en een vergelijkbare ingangsklacht. Meestal buik- of rugpijn. Ja, wat komt er dan uit? Bij de patiënten met een gemiste geruptureerde AAA kwamen een acuut begin van de pijn, transpiratie en uitgesproken bezorgdheid en 's nachts bellen. Veel vaker voor dan controlepatiënten met odds ratio's boven de 10. En ze kregen ook vaker de hoogste urgentie, de controlegroep.
Ja, die snap jij die? Want ik denk, ja, als je die de hoogste urgentie, als je die U1 geeft, ja, dan heb je hem toch niet gemist. Dan geef je hem nu één, maar je denkt, dit is ook onze AAA konden zijn.
Nee, dus de meeste, kijk, maar 15% van die 20 geruptureerde aneurysmata, die kregen een U1. Mm-hmm. Maar bij de controlegroep 0%. Dus het is nog steeds maar heel klein. Dus in de triage is maar 15%. Is duidelijk van, oh, hier moet een U1 heen.
Dus 85% hebben ze geen U1 gegeven. Terwijl, en dat is eigenlijk fout. Terwijl bij die andere buik- en rugpijn, daar was die 0% terecht. 100% had ook wel U2 of hoog kunnen zijn.
Exact, ja.
Oké. Okay.
Ja, de beperking van het onderzoek is dat bij patiënten met een hoge urgentie, voor wie direct actie werd ondernomen, sommige gegevens ontbraken. Dus veel missing data zaten er wel in. En daarnaast was de einddiagnose van controlepatiënten onbekend en kon alleen de triage op de HAP worden onderzocht.
Dat lijkt me nogal belangrijk.
Ja, dacht ik ook, maar kijk, een rugpijn of een buikpijn is natuurlijk, het komt zoveel voor. Dus van die controlepatiënten, ja.
Maar je kunt wel gevoeglijk aannemen dat die geen AA, we weten dan niet wat ze precies welke reden, maar ja. Ze hebben naar huis gestuurd, zal er geen AA zijn.
Ja. Ja. Ja, zo werkt zo'n onderzoek. Ja. Ja. Al met al identificeerde dit onderzoek factoren die de triage kunnen ondersteunen van oudere patiënten die de HAP bellen met een acute buik- of rugpijn. En die mogelijk passen bij een gerupteerde aneurysma. Dus naast een acuut begin van pijn, transpiratie, waarop nu al worden getrieerd in het NTS, lijken ook de uitgesproken bezorgdheid van de patiënt of vertegenwoordiger en het moment van bellen, ja, namelijk in de nacht, extra aandacht te verdienen.
Leuk.
Lekker klein onderzoek, hè? Maar 20 patiënten die gerupteerd aneurysma hadden, maar wel met heel lekkere, concrete adviezen. Dus hè, let ook op die bezorgdheid van de patiënt en let ook op het moment van bellen in de nacht.
Zijn we aan het eind gekomen van onze nieuwsitems? Welke neem je morgen mee in je spreekkamer?
Ik denk met de meeste impact heeft toch gewoon dat het voedingsadvies van de Gezondheidsraad.
Ja.
Het advies eet plantaardig. Ja, je voelde hem al wel aankomen. Maar dat het echt heel mooi op een rijtje is gezet met alle evidence en dat een concreet advies kan gegeven worden van eet zoveel mogelijk plantaardig, vind ik wel mooi.
Ja.
Jij?
Ja, nee, ik vond het leukste van die AI eigenlijk. En ik vond die breast implant illness, maar die kom ik niet zoveel tegen. Ik heb weinig vrouwen die daar voor op te spreken komen. Maar ik vond het wel een mooi onderzoek om je echt te hand kunnen nemen. Als iemand binnenkomt en zegt, ja, hier, lees dit onderzoek, komt goed. Dat vind ik wel fijn.
Ja.
Dan zijn we aan het eind gekomen van onze podcast. Wat mij niet belet jullie nog allemaal enthousiast te maken voor de volgende podcast. Dat is een interview met Annabeth de Vries, hoogleraar kinderbrandwondenzorg. Dus ook allemaal weer luisteren. Sjoerd, dankjewel voor jouw altijd wetenschappelijke onderbouwing van alles wat ik naar je toe gooi.
Graag gedaan, Marco.
Ja, ik wens jou een fijne... Ga je ook Lubach kijken nu?
Zeker. Lubach moet gekeken worden.
A liar. Ja, nee. Doe lekker wat je niet laten kunt. En beste luisteraars, ik raad jullie allemaal hetzelfde aan. Fijne avond en goed gewoon.
Tot de volgende.
Verweven. Jarenlang kwam ze bij me op het spreekuur. Bijna altijd samen met haar wat trieste man. Chronische pijn en onbehandelbare depressies maakte haar leven ondraaglijk. De consulten duurden eindeloos. Haar partner, die duidelijk zielsveel van haar hield, steunde haar in alles. Ook in haar euthanasiewens die uiteindelijk vervuld werd. 3 maanden na haar overlijden zat hij weer voor me. Onherkenbaar, stralend van geluk. Hij was verliefd. Ik verbaasd en dacht heel even, moet hij niet rouwen? Psychiater Elisabeth Kübler-Ross beschrijft 5 rouwstadia. Ontkenning, woede, onderhandelen, depressie en aanvaarding. Wat een geklets. Rouw kent geen vast patroon. Is niet via 1 concept te beschrijven. Rouw is altijd anders en oninvoelbaar voor de ander. Kijk naar mij. Ik huil zelden om mijn zusje, die ik verloor aan zelfdoding. Ook niet om mijn hartsvriendin, die recent te jong stierf. Ze zijn er gewoon nog, zachtjes bij me. We maken een stiltewandeling in het donker onder de Tesselse sterrenhemel. Ik voel haar warme hand in de mijne. Onze hondjes trekken ons voort, elke dag. Ik rouw wel, alleen volgens heel andere stadia dan die van Kübler. Softer. Opluchting, blijdschap, dankbaarheid en verdriet wisselen elkaar af. Rauwe rouw ken ik ook. Dan huil ik hard om het gemis van diepgaande verbinding met een geliefde. Of om de natuur die verloren gaat door toedoen van de mens. Mijn rouw is onnavolgbaar voor anderen. Onlogisch voor de toeschouwer. Gelukkig begrijpt psychotherapeut Johannes Maas het wel. Het uitgangspunt van zijn integratief model is dat rouwen een persoonlijk en uniek proces is. Er bestaat geen goed of fout. Het ligt niet vast hoe lang een rouwproces duurt of wat iemand nodig heeft. Hoe fijn is dat? Ik hoef me niet langer druk te maken of een rouwproces normaal verloopt. Hoeven we als hulpverlener dan niks meer te bewaken? Een bevriende weduwnaar maakt een treffende samenvatting van gezonde rouw in één woord. Een woord dat alle theorieën overbodig maakt. Verweven. Het gemis verdwijnt niet, maar wordt verweven in eigen doek. Wij hoeven alleen maar te luisteren en te kijken of het doek niet scheurt. Geen zorgen meer om mijn moeder, die dagelijks treurt om mijn overleden zusje, zolang ze maar blijft weven. Tot haar 80ste stond ze met plezier in haar eigen kledingwinkel. De partner van mijn patiënt ziet er elk jaar jonger uit en ik help de man van mijn overleden vriendin met zijn profiel op een datingsite.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW podcast aflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week!